U luistert naar Salto Stads FM, kabel 103.3, ether 106.8.
Zou jij graag met dieren willen werken en heb je een paar uurtjes vrije tijd? De Dierenbescherming is dringend op zoek naar vrijwilligers. Voor de verzorging van asieldieren, voor op de dierenambulance, maar ook naar scholenvoorlichters en collectanten. Kijk voor de mogelijkheden bij jou in de buurt op dierenbescherming.nl/vrijwilligerswerk.
Kijk elke dinsdagavond live naar Awareness TV. Vanaf 7 uur via Salto 1. Spraakmakend opmerkelijk. Met alles wat u wist en nog nooit eerder heeft gehoord. Het is tijd om wakker te worden. Be there, be aware.
Tijdens de jaarlijkse Pride Week eind juli gaat Salto op roze. Met Pride TV en Pride FM. Het wordt informatief, verrassend en vooral ook leuk. Pride Amsterdam staat voor de trots om jezelf te kunnen zijn en is daarmee op en top Amsterdams. Reden voor Salto en haar programmamakers om in samenwerking met Pride Amsterdam volledig uit de kast te komen met interviews, vlogs, documentaires, muziek en reportages. Er zijn radioshows over de gaycultuur onder bijvoorbeeld dak- en thuislozen, de urban scene en senioren. Natuurlijk biedt Pride FM de beste hits van toen en nu met een flinke gayknipoog. Hou Salto in de gaten voor alle programma's op Pride TV en Pride FM.
Onderwijs, de enige kans voor kinderen in ontwikkelingslanden om te ontsnappen aan armoede. Om kans te maken op een baan en te kunnen zorgen voor familie. Edukans is dé ontwikkelingsorganisatie voor onderwijs. Wij vinden dat elk kind een goede toekomst verdient. U toch ook? Ga naar edukans.nl en geef kinderen de kans van hun leven.
U luistert naar Salto Stads FM, kabel 103.3, ether 106.8.
De mens in het licht in een nieuwe tijd. Onbevangen en onwetend. Op zoek naar de essentie, de diepere betekenis van bestaan. Kennis der verandering verlost ons van het verleden, verandert het heden en vervult de toekomst met een tocht door het leven. Wie zijn we? Waar komen we vandaan? Wat is de bestemming en met welk doel? Met deze ontdekkingsreis naar een allesomvattende connectie en een breder bewustzijn heten we jullie welkom bij Hello Radio Spirituality.
Zo, goedemiddag en welkom bij Hello Radio Spirituality. We hebben weer interessante onderwerpen, maar ook een belangrijke mededeling. Want vanaf september zijn we met Hello Radio Spirituality niet meer te beluisteren op de woensdagmiddag van 5 tot 6. Maar zijn we elke zaterdag van 12 tot 2 uur te beluisteren. Zet het in je agenda, zodat je niets hoeft te missen. Hello Radio Spirituality vanaf september op de zaterdag van 12 tot 2 uur. Vandaag is theosoof Bas Harpen bij ons in de studio. Hij verzorgt het item Theosophical Society, waaraan we aandacht zullen schenken aan de diverse bestaansvormen en de theosofische visie hierop.
Ja, en vandaag gaan we ook in gesprek met predikant, docent en auteur Almatine Lene. Zij is zowel in Nederland als in Zuid-Afrika werkzaam. En haar interessegebied is triniteit, antropologie en ecclesiologie. Almatine heeft diverse boeken geschreven. En het boek met de bijzondere titel Samen dansen in de kerk is het boek waar we straks over gaan praten.
Ja, inderdaad. Maar we beginnen echter eerst met Theosophical Society. En daarvoor is jong theosoof Bas Harpen bij ons in de studio. Bas, Hartelijk welkom bij ons.
Dankjewel.
Ja, leuk dat je hier weer bent. Ja. We gaan het met je hebben over meerdere bestaansvormen. We zijn erg benieuwd. Hoort daar ook buitenaards leven bij?
Ja, ik zal het eigenlijk voornamelijk hebben over de mogelijkheid van buitenaards leven.
Ja.
En hoe hier in de Theosofie over ook is geschreven. Er wordt namelijk ook best wel vaak gevraagd hoe er in de Theosofie over wordt gedacht. Omdat het natuurlijk best wel religieus is en religie is er eigenlijk nooit een voorstander van.
Ja.
Maar wij wel.
Over buitenaards leven?
Ja.
Oké. Ja. En kun je ons iets meer vertellen daarover?
Nou ja, kijk, sowieso voor ik zelf, voordat ik zelf TCV ontdekt had, heb ik en eigenlijk alle kanten op ging in mijn quest naar kennis, heb ik me ook een periode verdiept in de wereld van ufologie.
Oké.
En ja, al houd ik me tegenwoordig niet echt meer mee bezig. Ik vind het sowieso super interessant.
Ja.
Maar ja, ik kan wel beginnen door wat te vertellen over wat Blavatsky hierover geschreven heeft.
Ja, zij is ook theosofe en ze is natuurlijk...
Ja, de oprichter.
De oprichter.
Het opperhoofd.
Ja, het opperhoofd.
Ja. Nou ja, in de derde afdeling van het tweede deel van de geheime leer, genaamd een confrontatie van wetenschap met de geheime leer, refereert HPB een aantal keer aan dit onderwerp. Zo zegt ze bijvoorbeeld: over de mens en zijn oorsprong weet de wetenschap net zo weinig als over de mensen op andere planeten, met uitzondering van Flammarion en een aantal andere mystieken onder astronomen. Flammarion, dat was een 19e eeuwse Franse astronoom, geofysicus en schrijver. En later hield zij zich ook bezig met parapsychologie, even voor de informatie.
Ja.
Maar ook de leefbaarheid van andere planeten wordt vaak ontkend. En toch waren zulke adept astronomen de wetenschappers van de vroegste mens. En hebben zij veel meer geweten over de mensen van Mars en Venus dan de moderne antropologen weten over de eerste mensen van de aarde. Ja, het is misschien voor sommigen een beetje vreemd om te horen dat ik buitenaardse wezens mensen noem. Maar de term mens komt oorspronkelijk van het woord manas.
Ja.
Het is waarschijnlijk al een paar keer voorbijgekomen hier in de show.
Het woord manas, ja, dat klopt.
Het betekent denkvermogen. En het woord mind is hier overigens ook van afgeleid.
Okay.
Is dat de reden waarom je buitenaardse wezens aanduidt als mens?
Ja.
Oké.
Ja, ja. Okay. Buitenaardse rassen noemen wij ik inderdaad gewoon mensen.
Ja.
Nou.
Ik kan me zo indenken dat luisteraars denken van, oké, dat is apart. Ja. Ja. Maar goed.
Ja. Ja, wat hier ook specifiek wordt vermeld door HPB en door meester Kutumi en meester Moria. Dat zijn de meesters die HPB hebben bijgestaan tijdens het schrijven van de geheime leer. Is dat er inderdaad mensen van andere planeten zijn. Zelfs mensen van Mars en Venus, waarvan het bestaan en de details bekend waren bij enkele van de vroegst geïnitieerde astronomen van India en het Oosten. En in een ander hoofdstuk vinden we ook een passend vraagstuk, namelijk wisten de ouden van werelden naast hun eigen wereld? En dat deze ook mogelijk mensendragend konden zijn. Dit zijn de vragen die ons vaak gesteld worden en moeten vanuit elk aspect bekeken worden.
Hoe gaan jullie daarmee om dan?
Hoe we daarmee omgaan?
Ja, als die vragen gesteld worden.
Dat was een vraag die ik eigenlijk wilde stellen. Ja.
Ja, ik zou eigenlijk meestal vanuit mijn eigen kennis daar antwoord op geven. Ja. En ik vind het zelf gewoon... Ja, ik ben bijna bekrompen om te zeggen van dat wij als enige in het hele universum...
Ja.
Dit kleine mini-planeetje in zeg maar het hele zonnestelsel, waar inmiddels zijn ze erachter dat er alleen al binnen ons zonnestelsel volgens mij miljoenen planeten zoals aarde te vinden zijn in de Goldilocks zone. Dus die eigenlijk leefbaar zijn waar water is. Dus waar leven kan zijn.
Ja, ja,
dus
hele
waarom,
vele bestaansvormen.
Waarom zouden wij inderdaad als enige uitverkoren planeet? Dat vind ik gewoon, dat kan gewoon überhaupt niet.
Nee, oké.
Die kans is zo nihil.
Ja, dus, dat kan me voorstellen. Dat ja. Het is ook niet meer van deze tijd.
Nee,
als je ook
nee.
Ziet dat er vaak,
ik denk ook dat de meeste mensen inderdaad wel ervan overtuigd zijn inmiddels. Maar ja. De wetenschap, die wil natuurlijk zien.
Ieder zijn visie.
Ja, inderdaad.
Zo is dat.
Inderdaad. Even kijken. Nou ja, goed, die vragen, die vraagstukken die dus ook voorbij kwamen in de geheime leer. Het antwoord daarop is dus omdat we geloven het, omdat de eerste wet in de natuur uniformiteit in verscheidenheid is. En de tweede analogie. Dus zoals hierboven, zo ook beneden. Hoewel onze vrome voorouders geloofden dat onze aarde het centrum van het universum was en de kerk en haar trouwe dienstknechten erop stonden dat de veronderstelling dat een andere planeet zou kunnen worden bewoond een godslastering was. TCV leert dus dat eigenlijk dat de planeten, sterren enzovoorts van zowel ons zonnestelsel als daarbuiten bestaan met als doel bewoning en evolutie.
Ja.
En de wezens van elke planeet, of dit nou aardewezens of marsmannetjes of Venusianen zijn of wat dan ook, er lopen allemaal een evolutie naar een hoger stadium, waarin latente vermogens tot ontwikkeling worden gebracht. Dus eigenlijk een hoger niveau van bestaan.
Ja. Dat is een hele mond vol.
Blavatsky was goed in het maken van hele lange zinnen.
Ja.
Maar de luisteraars kunnen nu niet zien hoe je kijkt als je dat uitspreekt. Ja. Maar dat zegt de boekdelen.
Ik vind het geweldig hoor. Maar het is inderdaad, als je het niet gewend bent, dan denk je, wanneer komt er een eind aan deze zin?
Ja,
ja, maar dat was in die tijd was dat natuurlijk helemaal op zijn plek. Hè?
Want, ja?
Ja, lange,
lange zinnen.
Lange zinnen. Kijk, je had helemaal geen internet, je had geen media zoals we dat nu kennen.
Mensen hadden nog een spanningsboog die langer was.
Die veel langer was.
En een hoop geduld, inderdaad.
Ja, dus, ja.
Maar ik vind het een hele mond vol. Ik denk dat we dit heel even kort moeten laten bezinken.
Ja.
Gaan we doen.
Dat is goed.
Oké, we zijn hier in gesprek met Bas Harpen, jong theosoof. En hij vertelde ons zojuist een en ander over de andere bestaansvormen waaruit bijvoorbeeld buitenaards leven ook voortkomt. Bas, je had het zojuist ook over een aantal diverse planeten, zoals Venus, onder andere.
Ja.
Wat kan je daarover vertellen?
Oh, daar weet ik eerlijk gezegd niet heel veel van af, hoor.
Okay.
Ik heb me eigenlijk deze week gewoon even verdiept in wat er binnen de theosofie eigenlijk is gezegd over buitenaards leven. Want voorheen wist ik eigenlijk ook niet dat er zoveel over gezegd was.
Ja.
Dus eigenlijk heb ik behoorlijk wat kunnen vinden.
Ja, want binnen de theosofie, voor de mensen die dat nog niet weten, daarin komen heel veel soorten stromingen.
Samen,
als het ware.
Ja, heel veel wijsbegeerten.
Heel veel wijsbegeerten.
Ja, mystieke stroming.
Ja. Wel overwegend Oosterse wijsheden.
Het is voor het grootste deel is het inderdaad Tibetaans boeddhisme en Hindoeïsme en Sikhisme.
Ja.
Ook wat niet heel veel mensen weten, volgens mij.
Ja.
Maar ook eigenlijk westerse wijsbegeertes zoals alchemie en gnosticisme.
Ja.
Dat soort dingen zitten er ook in.
Dus ook de christelijke kant een beetje.
Ja. Ja.
Dus het is heel divers, zeg maar.
Ja, het is super divers.
Ja. En dan kan je zelf je weg in vinden wat je aanspreekt. Als
alles
in wel. Onder één huis.
Ja, het is natuurlijk een accumulatie. Dus je pakt eruit
waar je prettig bij voelt,
wat jou aanspreekt.
Ja.
En jouw interesse ligt ook wel een beetje op het gebied van buitenaards leven?
Goed, ik verdiep me er natuurlijk niet echt veel meer in, maar ik blijf het wel heel interessant vinden.
Ja, zeker.
Dat ze ook, door het feit dat ze ons bezoeken en eigenlijk al duizenden jaren.
Ja.
En ook in sommige tijdsvlakken ons zelfs hebben geholpen.
Ja.
Verder geholpen. Dat vind ik heel interessant.
Zijn er ook ervaringen vanuit persoonlijk perspectief?
Ik heb zelf ooit eens een UFO mogen aanschouwen.
Zo.
En toen ik 12 was.
Dat was heel jong nog.
Ja. We zaten in Zuid-Frankrijk. Zaten we gewoon 's nachts of 's avonds naar de sterren te kijken. Want die was daar super helder. En ineens kwam er een object langs. We konden niet echt de vorm zien, maar we zagen wel dat er zeg maar lichtjes in een ronde beweging gingen in verschillende kleuren in een random patroon. En die bewoog zich op zo'n vreemde manier door de lucht. Die stopte soms en dan ging die weer verder en stopte die weer. Ging die weer verder en stopte die weer en ging die in één keer de hele andere kant op.
Ja.
Dat doet een vliegtuig niet.
Nee, echt dus wel een beetje aparte manier dat gebeurde.
Ja.
Is die ervaring voor jou ook mede aanleiding geweest om ook in die onderzoekende hoek te gaan zitten en theosofie daar
nee,
op
te
past?
Nee, dat is eigenlijk veel, veel later pas gekomen.
Okay. Ja.
Ik was me eigenlijk al wel, zolang als dat ik me kan heugen, ben ik overtuigd van het bestaan van buitenaards leven. Dat heb ik altijd eigenlijk voor gewoon logisch, voor logisch genomen.
Ja.
Het was dus niet zo gek voor je toen je bij theosofie kwam dat je dat tegenkwam.
Ja.
Vanuit de geheime leer van de Madame Blavatsky.
Ja, zeker. Ja, maar dat was natuurlijk ook niet helemaal de... Ik had het ook niet verwacht dat het ook daarin zou terugkomen.
Ja.
Maar eigenlijk is in alle wijsbegeertes is het altijd al gewoon voor een feit aangenomen dat het buitenaardse leven mogelijk is.
Ja, precies.
Ja.
Wat kun je er nog meer over aangeven vanuit theosofie gezien?
Ja, naast Blavatsky zijn er ook andere theosofen die over dit onderwerp hebben geschreven. Gottfried de Brucker zegt bijvoorbeeld het volgende. De bewoners van andere planeten, van andere bewoonde planeten moeten vormen hebben die nauw verband hebben met en door evolutie zijn aangepast aan hun speciale planeet. Ze zouden inderdaad een grote verscheidenheid tonen en we zouden misschien niet zo gemakkelijk accepteren dat deze wezens intelligentie, gevoel en bewustzijn hebben. Sommige zijn misschien plat, andere bolvormig en andere weer lang.
Ja.
Dat heeft natuurlijk te maken met de zwaartekracht op die planeet.
Waarschijnlijk, ja.
De bewoners van Mercurius lijken misschien nog het meest op ons, terwijl die van Jupiter misschien nog wel het meest van onze vorm verschillen. En de bewoners van sommige planeten bewegen zich misschien zwevende, terwijl die van andere planeten in onze zonnefamilie zich helemaal niet bewegen.
Nee,
ze zijn statisch.
Apart.
Ja, dat kun je bijna niet voorstellen.
Nee,
maar...
want dan denk je aan een beeld of zo.
Ja, of een boom.
Een standbeeld.
Hij vergelijkt het ook met de bomen zoals bomen bij ons zijn. Maar toch zijn het hoogst intelligente, bewuste wezens.
Ja.
Maar dan op een hele andere manier.
Maar daar kunnen we dan ook niet mee communiceren?
Zeker wel.
Wel?
Ja.
Oké. Okay. Ja. En hoe moeten we dat zien?
Dat gaan we nu doen.
Ik heb er eentje aan de lijn. Nee, ik denk dat communicatie met dat soort wezens sowieso binnen ons zonnestelsel. Kijk, de adepten die konden blijkbaar op geestelijk niveau communiceren met alle wezens binnen dit zonnestelsel, niet erbuiten. Blijkbaar volgens een of andere occulte wet was het niet mogelijk om erbuiten te communiceren, maar voor gewoon normale mensen is dat natuurlijk niet mogelijk.
Ja.
Maar mochten wij ons ooit bevinden op zo'n planeet, ik denk dat dat soort wezens, als ze überhaupt een mond of een taal hebben, gewoon telepathisch communiceren.
Ja, dat is best heel
dat
bijzonder.
Dat is voor sowieso buitenaardse wezens, is telepathie, wat meestal ook met beelden gaat en niet met woorden, is toch wel de beste vorm van communicatie.
Ja, het is wel grappig, omdat ik dan denk ook aan het fenomeen, hè, zoals we dat nu in de huidige maatschappij kennen, dat er ook heel veel wordt gecommuniceerd op basis van beeld en tekstjes die je dan even leest, even vluchtig ziet.
Ja.
En op basis daarvan wordt er een mening gevormd.
Ja.
In deze tijd nu heet het technologie.
Ja.
Maar dat is natuurlijk een hele andere zienswijze. Natuurlijk.
Ja.
Maar goed, ik vind het wel bijzonder dat het vanuit theosofie al teruggaat naar dat stuk. En,
ja.
en dat het eigenlijk dan gewoon telepathie heet.
Nou ja, zeg maar in de praktijk, dat is zo herkenbaar. Is dat bijvoorbeeld je aan iemand denkt en gelijk gaat de telefoon. En die persoon waar je aan je dacht, die is aan de telefoon.
Dat is telepathie.
Ja.
Dus het is wel...
Het is de verbinding tussen twee zielen ook. Als jij gewoon een hele sterke band met iemand hebt, dan zal je merken dat je dat soort momenten veel vaker hebt.
Dat zou kunnen, ja.
Met vreemden heb je dat niet. Maar
Jij dat zelf ook wel eens mee?
Nee, niet heel vaak eigenlijk.
Maar wel zo nu en dan.
Ja, wel eens. Zeker,
voor.
Zeker.
Ja.
Met mijn vriendin heb ik het heel vaak.
Ja.
Dat we gewoon hetzelfde denken op dat moment. Of daar heb ik het heel vaak mee.
Ja. Het is misschien ook wat makkelijker bij mensen die wat dichterbij liggen.
Ja, zeker.
Ja. Goed hoor. Ja. Nou, bijzonder. Het is echt heel interessant eigenlijk dit.
Zeker.
Ja,
zeker.
Interessant gegeven, vind ik. We gaan er zo meteen weer even vrolijk op voort. Goh, Bas, wat interessant fenomeen dit. Best wel leuk. Ik denk dat heel veel mensen best wel interesse hebben over buitenaards bestaan.
Ja.
Sowieso wel. Ja, al klinkt het misschien voor de ander een beetje apart, maar
ja.
Het is er gewoon.
Ja.
Zijn er nog meerdere theosofen geweest die hier melding van hebben gemaakt? Dat je weet?
Ja, zeker. Er is bijvoorbeeld ook een Griekse filosoof, Democritus. En eigenlijk ja, alle oude filosofen zou je eigenlijk ook kunnen scharen onder Theosofie. Ook al bestond de vereniging toen nog niet.
Ja.
Die Democritus die wordt beschouwd als de vader van de atoomtheorie. Die speculeerde er al over dat men kan zien dat de wetten van de natuur universeel werkzaam zijn. En dat als er leven op aarde kon ontstaan, het ergens anders in de kosmos ook zou moeten kunnen ontstaan.
Ja, 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 ja.
En even kijken. Kijk, als we meer begrijpen over hoe het leven zich hier op aarde manifesteert. En over onszelf en de andere aardbewoners en de planeet als geheel, dan zullen we ook ongetwijfeld een dieper inzicht verkrijgen in de aard van de planeten en andere zonnestelsels. En beter begrijpen welke vormen het leven in de omgevingen kan aannemen.
Ja.
Maar het cruciale theosofische punt hier is dat alles in het universum, atomen en deeltjes en planeten en melkwegstelsels, een manifestatie is van leven en intelligentie. Dus hoewel hun bewustzijn en leven zich misschien niet manifesteert in vormen die op dit moment door de wetenschap worden herkend of geaccepteerd, bestaan ze wel.
Ja, ja.
Nou, volgens mij heeft de wetenschap wel erkend dat alles uit energie bestaat.
Ja, zeker.
Dus dat is wel best wel een doorbraak.
Ja, precies. Ja. Ja, heel belangrijk. Ik vind het een heel mooi onderwerp vandaag weer. Ik ben ook eventjes benieuwd, want volgens mij zijn er ook weer allerlei activiteiten, hè, deze periode op komst.
Ja.
Is er nog iets waarvan je zegt van nou, dat is heel leuk om mee te maken?
Er zijn een aantal dingen. Van 16 tot en met 23 augustus is er bijvoorbeeld op het Internationale Theosofisch Centrum in Naarden een zomerretret onder de naam Leven in Vrijheid. En dit meerdaagse seminar wordt verzorgd door de vereniging Leerproject en de Krishnamurti Stichting Beeldhoven.
Oh, okay.
Dat is wel leuk.
Ja.
Ja,
dus daar kan iedereen gewoon lekker naartoe?
Daar kan iedereen heen. Ja.
Hartstikke leuk.
Ja.
En komt er nog, zijn er nog andere?
Ja, vanaf 23 september zullen we weer twee wekelijkse Bhagavad Gita meditaties verzorgd worden door de Stiltegroep Amsterdam.
Ja.
En dit vindt plaats in eigenlijk de loge Amsterdam op de Tolstraat 154 boven de Theosofische Bibliotheek.
Oh, oké. Okay.
Dat is heel fijn. Ik ben er zelf ook een paar keer geweest.
Ja, en doe je dan ook mee aan die meditaties?
Ja, 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 dat is de bedoeling.
Ja. Ja, ik denk misschien ben je alleen in de bibliotheek geweest. Maar
nee. Ja, daar ben ik ook heel vaak geweest natuurlijk. Ja. Maar die meditaties is heel fijn. Je gaat gewoon met een groepje mediteren op een stuk tekst uit de Bhagavad Gita. En
ja.
Die ga je dan overpeinzen tijdens die meditatie.
Super,
dus
hartstikke
je gaat,
leuk.
Als ik het goed begrijp, of naar de Costa del Sol.
Ja.
Of je gaat een stilte meditatie.
Ja, inderdaad.
Eén van beide. Hartstikke leuk. We gaan zo meteen weer verder. Tot zo direct.
Thank you.
Zo, we gaan verder met predikant, docent en auteur Almatine Lene. Zij studeerde af met een proefschrift over triniteit, antropologie en ecclesiologie. Almatine schreef het boek met de bijzondere titel genaamd Samen dansen in de kerk. Zij is zowel in Nederland als in Zuid-Afrika werkzaam en momenteel bevindt zij zich in Zuid-Afrika. Almatine, welkom bij Hello Radio.
Ja, bedankt.
Wat leuk dat je even met ons in gesprek kunt gaan.
Ja, wederzijds.
Hoe is het weer in Zuid-Afrika?
Het is momenteel winter, maar we hadden vandaag, en dat kan hier in de winter ineens overdag hebben we dan 24 graden. Maar morgen wordt het maximaal 13 met veel regen.
Och jee.
Dus dat wisselt hier van dag tot dag. Dat is heel bijzonder.
Maar, ja, zeker.
Maar regen is wel goed hè, daar, want er heerst veel droogte.
Ja, we hebben enorme droogte en heel veel waterbeperkingen momenteel. Maar het gaat heel goed tot nu toe. De winterregen is echt... Er is al meer gevallen dan vorig jaar, het hele jaar in de winter. En we staan nu nog maar aan het begin. Dus dat is een goed teken.
Ja, goed teken.
Wij maar klagen hier in Nederland.
Ja, ik wou zeggen, jullie hebben nu weer de droogte.
Ja, dat klopt.
Een beetje stuivertje verwisselen.
Ja,
inderdaad.
Goh. Ja, maar goed.
Hey Almatine, je speelde als kind graag domineetje, heb ik begrepen. Hoe ging dat?
Ja, dat klopt. Ja, nou meestal op zondag, maar ook al door de week. Maar dan kwam ik natuurlijk uit de kerk en dan was ik weer opnieuw geïnspireerd.
Aha.
En dan moest mijn broertje in de kerk zitten. En ik deed het al echt vanaf dat ik 6 was of zo, hoor. Echt heel jong. En,
ja.
Mijn broertje moest dan maar in de kerk zitten en dan hield hij mijn pop vast die ik dan ook wel graag doopte. En ja, dan verkondigde ik met mijn vader stropdas om het woord.
Okay.
Ik speelde zelf ook op de piano en daar zijn heel veel foto's van. Dat is ook wel grappig, want ik had dat natuurlijk zelf niet onthouden. Maar toen ik een paar jaar geleden foto's weer aan het doorbladeren was en mijn vader maakte gelukkig veel foto's van alles.
Yeah.
Toen zag ik ineens van, joh, maar ik sta op elke vierde foto zeg maar domineetje te spelen.
Heel bijzonder.
Dat was bijzonder.
Ja, het zat er dus al jong in, zo te horen.
Ja, het zat er inderdaad al heel jong in, blijkbaar wel. Maar dat was ik eigenlijk helemaal vergeten, hoor. Dus dat heeft nooit, ik bedoel, omdat het bij ons in de kerk niet kon, heeft dat nooit, zijn mijn gedachten daar nooit meer naar teruggegaan. Dat was snel, was de realiteit van, oh, dit kan niet. Dus nou ja, over en voorbij.
Ja, precies.
Ja.
Hey, in plaats van economie, want daar zou je eerst voor gaan, ging je uiteindelijk toch theologie studeren. Waarom is dat zo gekomen?
Ja, nou dat is ook wat dat betreft wel een bijzonder verhaal. Want zoals ik net al noemde, in mijn kerk kon je als vrouw totaal geen predikant worden. En daar kende je geen vrouwen in het leiderschap. Tot vorig jaar trouwens is dat pas veranderd. Maar ja, voor mij was dat dus ook geen optie. Dat was gewoon niet mogelijk. Dus economie vond ik ook interessant en daarvoor had ik me ingeschreven.
Ja.
Totdat ik toch toen eigenlijk 2 keer op een avond heel duidelijk het soort stem hoorde. Ja, lastig natuurlijk te omschrijven, maar die zei van ga theologie studeren. En dat vond ik heel gek, maar ik had wel gelijk zoiets van, nou ja, laat ik dat dan maar gaan doen. En toen heb ik me uitgeschreven, echt een maandje voor de studie begon. En me ingeschreven voor theologie. Dus dat,
wat goed.
Zo is dat gegaan.
En praten we dan over een soort...
En ik denk niet dat ik
het anders had gedaan. Je zou het niet anders hebben gedaan?
Nou, ik denk niet, zeg maar, als ik niet daarvoor, zoals het dan heel hoog heet, geroepen was, dan had ik dat ook dus niet logischerwijs gedaan.
Oh,
want
zo bedoel
gewoon,
je.
Ja, daar was geen reden voor als jong meisje, als vrouw, om dat te gaan doen. Want je kunt er geen werk in krijgen, zeg maar.
Is dat dan een soort van innerlijke stem of een hogere roeping wat je hebt meegemaakt?
Nou, ik zou het toch eerder dat laatste noemen.
Ja?
Omdat een innerlijke stem, ja, dat het is misschien, het sluit elkaar ook niet helemaal uit. Maar het was voor mij wel een stem die ik niet kende, zeg maar. Wel echt een soort iets wat mij vastgreep en dat zei. En dat herhaalde zich de volgende dag. Dat was voor mij ook een soort bevestiging, hè?
Ja.
En ja, het was voor mij zo onlogisch. Het kwam niet voor in mijn gedachten en dat toch wel, denk ik, ja, ik noem dat dan toch, denk ik, God. En ik kan het ook niet helemaal verklaren, maar wat ik zeg, ik ben er zeker van, als ik die stem niet had gehoord, dan was ik nu had ik een bedrijf geleid of iets dergelijks. Dat had gekund.
Zo'n multinational of zo, hè?
Precies, zoiets. Hè? Dat had me ook leuk gegeven.
Maar
wie weet,
je weet het nooit. Wat ik wel graag wilde weten is, wat voor een opleiding je eigenlijk hebt gedaan voordat je dit werk bent gaan doen?
Ja, ik heb eerst in Nederland gestudeerd en ik heb eerst hbo-theologie gedaan in Ede. En dat is ook juist heel prettig geweest, omdat je in de kerk eigenlijk ook heel erg met de praktijk natuurlijk bezig bent. Dus ik ben eerst echt de praktijk ingegaan. En daar kreeg ik toen ook de mogelijkheid om in mijn derde jaar stage te lopen in Zuid-Afrika 6 maanden. En dat ben ik dus gaan doen. Want ik had ook zoiets van, wat moet ik nou in Nederland? Laat ik dan maar naar het buitenland gaan. Hè? Wie weet mag het daar wel? Nou, dat klopte ook. En toen heb ik mijn studie in Nederland afgerond, mijn bachelor daar gehaald in Ede. En toen ben ik eigenlijk naar Zuid-Afrika ook toegegaan om hier mijn master te doen. En uiteindelijk dus ook nog een promotietraject. En uiteindelijk nog een predikantstage.
Heel goed. Dus
vele jaren van studie. Ja.
Maar dat is niet zo makkelijk, lijkt me hoor. Misschien zeg je van dat het wel heel simpel ging. Maar zo'n stage en dan naar Zuid-Afrika te gaan. Dat moet je toch op een of andere manier weten te bemachtigen, lijkt me.
Ja, om dat voor elkaar te krijgen, bedoel je.
Ja.
Ja, nou, hadden we een gastdocent uit Zuid-Afrika. En het was inderdaad ook nog de tijd, we hebben het over 14 jaar terug, wat er nog weinig websites waren. We hadden nog geen Skype en dergelijke. Dus dat was inderdaad wat lastig. En die gastdocent, die sprak ik toen aan van, zou u niet wat voor mij kunnen regelen? Nou, dat heeft hij gedaan. Dus daar ben ik, ik ben hem veel dank verschuldigd.
Goh, wat goed zeg, leuk dat dat zo gelopen is. En je bent daar ook naar de universiteit gegaan, hè? Stellenbosch Universiteit, begrijp ik? En dat kon ook zomaar, of hoe heb je dat geregeld?
Dat ging relatief makkelijk. Ja, en dat viel eigenlijk allemaal mee. Dat sloot redelijk goed bij elkaar aan. Ik moest wel, omdat ik via het hbo was gekomen, nog Hebreeuws en Grieks inhalen. Dus dan heb ik ook wel echt 2 jaar op die talen moeten blokken. Dat was ook echt wel
pittig.
Dat viel zeker niet mee. Ja, dat was echt heel pittig.
Ja.
Maar goed, ik had die passie en dat heeft me enorm geholpen. Ik had die droom, dus dat hielp heel erg.
Heel mooi.
Is Stellenbosch Universiteit, is dat heel specifiek voor theologie of zijn ze ook breder in hun dienst?
Heel breed, eigenlijk een hele grote universiteit. Ja. Maar ze hebben ook al een relatief oud theologiedepartement. En daar zitten eigenlijk ook verschillende kerken die daarbij betrokken zijn. Maar theologie zit hier ook best wel veel studenten. Het is eigenlijk een redelijk klein dorp, maar wel met veel studenten.
Verschillende kerken. Zijn dat verschillende stromingen waar je het over hebt? Of is het één specifieke stroming?
Ja.
Alhoewel
verschillende stromingen, maar de grootste stroming, eigenlijk ook de oorspronkelijke stroming, daar ben ik uiteindelijk predikant geworden. En dat noemen we de Neder-Duits Gereformeerde Kerk. Dat is ook eigenlijk de grootste kerk nog steeds hier in het land, met meer dan 1 miljoen leden.
Dat is niet niks. Ja.
Nee. Wij hebben hier alleen al op Stellenbosch hebben wij 5 NG-kerken, om het maar even zo te noemen. Dus van de grootste zelfs 6 predikanten in dienst heeft. Dus dat is allemaal best wel... er zijn hier nog heel veel christenen. Dus dat merk je dan ook wel in het aantal kerken en de hoeveelheid mensen die naar de kerk gaan.
Oké. Nou, dat klinkt echt heel goed. Lijkt me wel leuk om daar zo te zijn. En dat je daar uiteindelijk je werk mag beoefenen. Dat is natuurlijk best heel prettig.
Ja. Ik ben er heel dankbaar voor.
Ja, natuurlijk. Dat kan me ook zo voorstellen. Want je hebt daar uiteindelijk ook jouw Master of Divinity gehaald. En niet gewoon zomaar, hè? Wel cum laude natuurlijk. Hoe voelde dat?
Ja, maar het was heel leuk. ik vond het gewoon interessant. En ik denk dat de docenten, laat ik het zo zeggen, het ook wel interessant vonden dat er een Nederlandse student in de klas zat. Dus ik bracht natuurlijk toch een wat ander perspectief. Ook in wat in de toetsen en zo. Dus dat heeft misschien ook wel geholpen.
Ja.
Maar goed, ik vond het een erg leuke opleiding. Verder ook heel relevant en boeiend. Veel geleerd.
Ja, super interessant. Nou, we gaan het heel eventjes even laten bezinken. En dan even een kort muziekje. En dan zijn we zo dadelijk weer terug. Tot zometeen.
Is goed.
Zo, Almatine, wat ik ook heel bijzonder vind, is dat je een bijzonder proefschrift hebt gemaakt over triniteit, antropologie en ecclesiologie. Kun je voor onze luisteraars dit kort omschrijven?
Ja, dat zijn eigenlijk een beetje meer de overkoepelende termen. De triniteit verwijst naar wie God is als drie personen, Vader, Zoon, Heilige Geest. En antropologie verwijst dan naar mensleer. En dat was eigenlijk specifiek voor mijn proefschrift mannen en vrouwen, zeg maar. De relatie tussen mannen en vrouwen. En dan de ecclesiologie verwijst naar de kerkleer. Dus ik heb eigenlijk onderzocht, even ook in wat normalere taal, wat betekent het? Er staat in het eerste Bijbelboek in Genesis, gelijk in het eerste hoofdstuk, dat mannen en vrouwen geschapen zijn naar Gods beeld. Nou, wat betekent dat? Dat was mijn onderzoeksvraag. Dat mannen en vrouwen naar Gods beeld geschapen zijn als we God moeten begrijpen als een drie-enig God. Wat betekent dat uiteindelijk ook voor de positie van mannen en vrouwen in de kerk? Dus daar kwam eigenlijk de vraagstelling op neer, omdat je merkt dat als je de kerkgeschiedenis gaat bestuderen, dan zie je dat vrouwen eigenlijk veelal uitgesloten waren van dat beeld van God. Die werden niet als rationeel genoeg gezien, die werden als emotioneel gezien en lichamelijke wezens. Dus die waren dat niet. Of soms met hun man als ze getrouwd waren, maar vaak gewoon niet.
Ja.
En als je het beeld, dat kwam ook een beetje door. Dus het beeld wat men van God had, dat was ook een rationeel mannelijk wezen. Nou, als je dan gaat kijken naar God als meer de drie-ene God, hè, naar wie Jezus ook en de Heilige Geest en zo daarbij betrekt.
Ja.
Dan zie je dat daar veel meer een relationeel beeld van God komt. En dan kun je de conclusie trekken dat mannen en vrouwen samen dus inderdaad naar dat beeld van die relationele God, die God van relaties, geschapen zijn en elkaar dus nodig hebben. En dus ook pas het beeld van God kunnen laten zien, het beeld van die triniteit kunnen laten zien als ze samenwerken in de kerk.
Ja,
daar komt het eigenlijk kort op neer. Dus ik heb een pleidooi gevoerd vanuit dus het denken over God om te zeggen mannen en vrouwen moeten samen leiding geven in de kerk en daar moeten vrouwen niet van worden uitgesloten, want dat past eigenlijk niet bij wat de Bijbel ons leert, maar dat past bij wat er in de kerkgeschiedenis van is gemaakt.
Ja, precies.
Ik vind dat wel mooi dat je dat zegt, Almatine. Ik had namelijk ook gezien dat je geïnterviewd bent geweest. Dat was voor de EO. En Andries Knevel had jou toen met jou een interview gedaan. Hoe reageerde hij daarop?
Nou, hij was het daar eigenlijk wel mee eens al in die tijd. Ja, ik heb veel tegenstand ook wel gehad hoor. Daar niet van heel veel kritische opmerkingen en reacties. Maar Andries die stond wel achter, maar zeker. Maar Andries stelt natuurlijk nog steeds hele kritische vragen.
Ja.
maar hij was het er zeker mee eens. Ja, absoluut.
Ja.
Wat goed. En maar van waar heb jij hiervoor gekozen om juist deze drie zaken te behandelen? Of een proefschrift van te maken?
Ja. Ja, nou weet je, het was natuurlijk allereerst ook mijn persoonlijke vraag. Hè, van mag ik nou wel leiding geven in de kerk? Want ik kom uit een kerk waar dat niet mag. Maar toen ik daarover na ging denken en over ging lezen, kwam ik er steeds meer achter dat mensen vasthaken bij eigenlijk 3 teksten in het Nieuwe Testament, waarin lijkt te staan dat vrouwen dat dus niet mogen. Nou, en ik vond dat toch altijd een beetje wrang. Iets van, ja, maar je kunt toch niet slechts op 3 teksten dat allemaal maar baseren. Laten we eens wat breder kijken. Laten we naar de hele Bijbel kijken. Laten we bij het begin beginnen.
Ja.
En toen heb ik ook gezien dat er heel weinig destijds nog over werd geschreven. En toen dacht ik, nou ja, laat ik dat dan gaan uitzoeken. Wat ons godsbeeld, het is iets wat erachter ligt. Wat je misschien niet in eerste instantie daarmee in verband brengt. Maar het heeft wel degelijk heel veel invloed, zeg maar, dat godsbeeld op uiteindelijk ons mensbeeld en ons beeld zelfs van de kerk.
Ja, hoe is dit in Zuid-Afrika eigenlijk? Want zijn er daar ook vrouwelijke predikanten? Zijn die goed vertegenwoordigd? Ja.
Nee.
Je bent een van de weinigen.
Er zijn hier vrouwelijke predikanten, ja klopt. Die worden al 25 jaar toegelaten, maar ik vind het altijd wel ook een beetje ironisch. Ik ben hier zelf nu predikant. Ik behoor maar tot slechts 5% van de predikanten hier is vrouw. Dus dat is echt een hele kleine minderheid. Maar dat komt ook een beetje omdat het land hier nog best wel meer traditionele rolpatronen kent. Eigenlijk wel meer minder geëmancipeerd, zeg maar. Dus dat is eigenlijk wel ironisch, vind ik altijd. Want Nederland is veel geëmancipeerder. Maar daar mocht ik tot vorig jaar dus niet aan het werk in mijn kerk. En hier mag het wel, maar hier is de context echt veel meer nog patriarchaal, om het maar zo te zeggen. Ja, dus veel vrouwen zien dat niet zitten.
Nee.
En veel kerken zien dat ook gewoon nog niet zitten. Nee, het verandert nu wel, maar dat toch, ja, dat
gaat heel langzaam. Jeetje.
Ja.
Als je nou kijkt naar zeg maar de interpretatie, hè? De teksten uit het Nieuwe Testament. De mens is als man en vrouw geschapen naar het beeld van God. Dat is, zo begint de Bijbel in Genesis 1. Zou dat dan ook niet logischerwijs zo zijn dat zowel man en vrouw gelijkwaardig zijn, ook binnen de kerk?
Ja, vind ik dus wel. Maar wat men daar dus eigenlijk altijd van heeft gezegd, en er zijn nog wel veel kerken en christenen die dat ook zeggen, die zeggen van ja, maar eigenlijk moeten man en vrouw elkaar aanvullen. En dat betekent dat ze allebei een aparte werkgebied hebben, waarvan dan dus traditioneel de vrouw in het gezin wordt geplaatst en de man zeg maar buiten het gezin.
Ja.
Dus je kan eigenlijk een beetje twee kanten mee op. Dat zijn men wel, het wijst zeker op de gelijkwaardigheid van man en vrouw. Daar is eigenlijk elke christen het mee eens. Maar dan zegt men waar de wegen uit elkaar zijn, ja, maar dat betekent niet dat ze gelijk zijn. En dan kun je dus heel lang debatteren over het woordje wat betekent gelijk.
Ja.
Nou ja, dan zeg ik, ze zijn inderdaad niet gelijk in de zin van, maar dat is niemand. Geen man is gelijk aan een andere man en geen vrouw is gelijk aan een andere vrouw.
Dus elk
dat
mens is uniek.
Elk mens is uniek, precies. Ja. En volgens mij betekent inderdaad, zoals je al zei, het beeld van God juist dat we elkaar nodig hebben. Want anders vertegenwoordigen we dat beeld niet. Dus op alle vlakken, op alle werkterreinen, overal.
Ja, ja,
in het
precies.
Gezin, thuis, ga zo maar door.
Nou ben je ook docent, hè? Waarin geef jij les?
Kerkgeschiedenis, vroege kerkgeschiedenis. En dan geef ik ook nog les in christologie, zoals het heet, dus de leer over Jezus. En ik heb eigenlijk ook wel, nu geef ik minder les omdat ik predikant ben, maar op een tijd toen ik eigenlijk fulltime les gaf, heb ik eigenlijk over het hele brede spectrum van de theologie wel ook les gegeven, van alles. Ik geef les over apologetiek, de rationele verdediging van het geloof. Kwesties als hoe kun je God en het lijden met elkaar rijmen en dat soort zaken. Dus
okay,
een beetje echt, ik zit echt in die hele rationele hoek wel, om het maar zo te zeggen. Dus echt wat geloven, wat denken we, hoe kun je dat verdedigen en dat soort zaken.
Ja, heel mooi. We gaan heel eventjes kort weer luisteren naar een muzikaal break en dan zijn we zo dadelijk weer terug. Zo, Almatine, wij hebben zojuist een en ander al van je vernomen over je werkzaamheden onder andere. Maar je hebt ooit ook hier in Nederland een prekenwedstrijd gewonnen. Ik vraag me af, dan moet je vast wel heel veel domineetje hebben gespeeld. Klopt dat ook?
Ja, zeker.
Yes, hartstikke leuk natuurlijk. Want hoe is het gegaan met zo'n prekenwedstrijd?
Ja, dat was destijds toen Nederlands Dagblad die dat organiseerde met een andere organisatie. En omdat bleek dat veel jongeren met name veel twijfelden over God en geloven. En toen had men gezegd van, nou, laten we dan eens jongere studenten vragen om een preek te schrijven, hè, die dat wel aanspreekt.
Ja.
En dat heb ik gedaan. En dat, dat was blijkbaar een redelijk goede preek, want die won.
Ja,
dus en dat was natuurlijk wel een enorme opsteker, want dat was ook nog in de tijd wat ik studeerde en ook nog niet zo goed wist hoe de toekomst eruit zou zien. Dus dat was heel mooi. Ja, dat was een hele mooie bevestiging van oké, wat ik... En het leuke was ook wel de jury, die had ook niet gekeken, zeg maar, naar de gender van personen en zo. Dus dat is wel grappig ook, dat toch dan dat er een vrouw won.
Ja, dat is best bijzonder.
Mannen gedomineerde wereld wat dat betreft.
Goh, want je bent volgens mij ook genomineerd theoloog van het Vaderland geweest, klopt dat?
Ja, vorig jaar.
Oh, dat was in vorig jaar, ja.
Ja, dat was vorig jaar, ja.
Oké, en dat is iets wat elk jaar dan ook plaatsvindt. En wie organiseert dat?
Klopt, ja. We organiseren heel veel organisaties zijn betrokken. De EO, de KRO zelfs volgens mij. Noem maar op. Hogescholen zijn betrokken, universiteiten zijn betrokken.
Ja.
Eigenlijk een beetje het hele brede spectrum van christelijk Nederland.
Ja, inderdaad. En je hebt ook meerdere publicaties en boeken op jouw naam staan. Waaronder het boek Samen dansen in de kerk. Hoe gaat deze dans?
Ja, vooral samen. En de subtitel is Als mannen en vrouwen op God lijken. Dus die moet je er eigenlijk wel bij pakken. Want anders dan, ik heb al één keer in dat commentaar gehad en dacht van, nou, dat was wel teleurstellend, want ze dachten dat het over echt dansen ging.
Oh ja.
Maar in dit geval is het metaforisch dansen. En dat boekje is een toegankelijke weergave van mijn proefschrift.
Ja.
Dus eigenlijk verdedigt dat een beetje hetzelfde. Maar dansen, dat kan ik nog wel even kort noemen, is ook in de theologie een metafoor voor de drie ene God. Daar wordt een moeilijk Grieks woord voor gebruikt, perichorese. Daar hoor je eigenlijk ook wat woord geografie in. Choreografie bedoel ik, dans, hè, dat zit daarin. En dat wordt gebruikt om eigenlijk de drie eenheid te beschrijven. Van zo zijn die drie personen één en toch verschillend. En dat heb ik eigenlijk overgezet naar zo moeten mannen en vrouwen één zijn. Zoals God dat ook is. En ook verschillend is, maar wel volledig gelijkwaardig, gelijk daarin. Dus dat is de metafoor. En eigenlijk een hele rijke metafoor om te gebruiken.
Ja, absoluut.
Dus het gaat niet om hiërarchie. Hè? In God gaat het niet om hiërarchie. En ook niet bij mensen onderling.
Nee. Ja.
Almatine, hoe is dat binnen de gemeenschap ontvangen?
Ja, net zo eigenlijk als het proefschrift, wel heel kritisch.
Ja.
En veel kritische reacties gehad, maar ook heel positief. Ja, ook heel, heel blij. In veel kringen was het ook wel voorblad nieuws. Maar dat we hebben het ook al wel van een paar jaar geleden alweer. En dat was toch, ja, nou ja, het was wel. Het zorgde wel voor wat.
Wat een reuring.
Ja, maar dat is dan ook het doel, neem ik aan. Hè? Ja, precies.
Ja, ja, nou ja, ik had het toch ergens niet verwacht. Hè, want je weet dat ook niet precies. Maar aan de andere kant, het is natuurlijk een heel... het is een onderwerp met veel emoties enzovoort. Dus ja, aan de andere kant kun je ook niet anders verwachten. Dat klopt.
Ja, inderdaad.
Maar je hebt meerdere publicaties op je naam staan. Ik had ook iets voorbij zien komen dat heet Protestanten naderen katholieken.
Ja. Flirten met Rome.
Flirten met Rome.
Oh ja, flirten met Rome. Dat is ook weer zo'n mooie, bijna metaforische naam, zou je denken.
Ja, klopt.
Ja.
Ja, ja.
Want wat is de symboliek daarachter?
Dat voelt mij ook heel erg. Ja, je merkt dat, kijk, protestanten en katholieken, die hebben eigenlijk altijd een hele slechte relatie met elkaar gehad. Ook de kerken waar ik uitkwam, daar werd je echt geleerd, de Rooms-Katholieken waren niet echt goede christenen. En Maria, die aanbaden ze en dat is allemaal verkeerd, enzovoort, enzovoort. De paus is de antichrist. Nou, je merkt de afgelopen 10 jaar, eigenlijk sinds de laatste pauze, of de pauze die er nu is, maar ook om heel veel andere redenen, om hoe onze samenleving eruit ziet, hè, drukte enzovoort, dat veel protestanten, veel gereformeerden ineens zich toch geïnteresseerd zijn in de katholieken, in hun kloosters, in de paus. Als je kijkt, om nog maar weer even Andries Knevel te noemen, die heeft zelfs een televisieserie over de paus gedaan. Nou, ja. Dat was 20 jaar terug, had je dat echt niet kunnen voorstellen. Dus nee. Ik heb een heel aantal gereformeerde protestanten gevraagd om eens hun beleving van vroeger en van nu, op een verhalende manier te verwoorden. Dus in dat boekje staan verhalen van 9 protestanten die daarover vertellen hoe ze al dichter bij de Rooms-Katholieken komen te staan. En dat is op zich een hele positieve ontwikkeling.
Ja, kan je wel stellen.
En dat heb jij voor elkaar gekregen. Ja. Gefeliciteerd.
Ja,
niet die ontwikkeling.
Maar je hebt wel een bijdrage geleverd.
Ja, precies. En dat is mooi.
Dat is
heel
mooi.
Goed. Je bent werkzaam zowel in Nederland als in Zuid-Afrika. Maar wat is momenteel jouw thuishaven?
Ik zeg altijd dat ik hier in Zuid-Afrika eigenlijk met mijn voeten in de modder sta. Want het is hier ook wel, het is hier pittig werk, hè, met de enorme armoede en problematieken, van alles en nog wat.
Ja.
Maar met mijn theologie zeg ik altijd, sta ik eigenlijk in Zuid-Afrika, zeg maar. Staat mijn oren en ogen zijn daar. En daar kun je het lang over hebben waarom dat zo is, maar dat is zo. Dus eigenlijk ben ik hier wel echt thuis, hè, met mijn gezin in Zuid-Afrika dan. En ben ik hier het meeste werkzaam, de meeste tijd van het jaar.
Ja.
Maar ik ben elke dag nog met Nederland bezig. Ik schrijf overdenkingen voor de radio 2 keer per week in Nederland. Ik schrijf dus inderdaad nog steeds boeken, artikelen. Dus ik ben elke dag, eigenlijk heb ik contact met Nederland op verschillende manieren.
Ja.
Dus de agenda nu voor de volgende keer in Nederland stroomt ook alweer vol. En ik ga steeds meer in Nederland ook preken, dat is ook wel leuk. Dus die zijn totaal onoverwegen met elkaar, die 2 levens. En dat vind ik ook heel bijzonder dat het kan. Maar de meeste tijd ben ik gewoon hier.
Ja.
Maar dat in Zuid-Afrika dus.
Almatine, je hebt 2 opgroeiende kinderen. Hoe gaan die daarmee om? Leven in Zuid-Afrika,
ja,
Nederland?
Ja, mijn oudste zoontje die is nu 4. En die roept al werkelijk de afgelopen 3 weken dat ze, mama, we gaan nu naar Nederland. Pak de koffers, mama, we gaan nu naar Nederland. Maar dat komt omdat, en hij is er ook al veel geweest al hoor. Want ik vlieg natuurlijk ongeveer 3 keer per jaar. Maar dat komt in dit geval omdat opa en oma daar hebben heel veel nog Lego van vroeger. En dat wilde hij heel graag hebben.
Ja, oh joh.
Dus dat is eventjes op dit moment de reden. Hij wil naar Nederland om die Lego op te halen. Maar dat, ja, dus op zo'n manier zijn de kinderen, vooral de oudste, zeg maar, zich er wel echt heel bewust van. En dan zeg ik, ja, maar het is ver, dat kan niet zo. Maar ja, nou, dat maakt niet uit. Dus ik heb nog geen ticket. Nee, ja, nou ja, dan koopt hij dat wel.
Jongen. Ze zien het al helemaal voor zich.
Ja, precies. Die groeien echt wel. Ik ben benieuwd hoe dat verder gaat, maar dat merken we vanzelf wel.
Dat merken we vanzelf wel, dat is inderdaad zo. Almatine, we zijn er alweer bijna doorheen. Ik had nog één vraag aan jou. Komt er nog een boek?
Ja, er komt ongeveer elk jaar wel een boek. Dat is een beetje mijn ritme. Okay. Er is net een boekje ook nog uit. Een mens te zijn op aarde heet het boekje. Leven tot eer van de schepper. Het is eigenlijk een soort bijbelstudieboekje met een beetje actuele thema's. Ook over seksualiteit en liefde, maar ook over hoe we omgaan met dieren en de aarde, zeg maar. Dus die is eigenlijk net een maandje verschenen. En dan ben ik nog bezig ook met een redelijk, dik boek over seksualiteit ook. Een soort theologie van seksualiteit.
Heeft het ook iets met gender te maken? Gender equality?
Ja, zeker.
Oké,
mooi. Ja, ook daarmee.
Ja.
En dan ben ik nog bezig met een kerkgeschiedenis voor iedereen en zo. Dus van alles. Maar dat,
Wanneer is dat klaar? Volgende week?
Niet uit.
Volgende week.
Nee, volgend jaar.
Of volgend jaar.
Nee, ik heb net het boekje van dit jaar is net uit.
Ja.
Dus die mens te zijn op aarde, die is net uit. Maar die anderen die komen dan volgend jaar.
Mooi.
Nou.
Ja.
Almatine, we vonden het heel leuk met jou dit gesprek te hebben gehad. En we willen je bedanken. Dus bij deze, Almatine, all the way from South Africa. Dank voor dit gesprek.
Ja.
En we wensen je ook heel veel succes met jouw werkzaamheden daar.
Ja, heel veel succes.
En ja, de hartelijke groet ook aan jouw gezin.
Ja, zal ik doen. Bedankt.
Dank je wel.
Oké. Ja, dank je wel. Dag. Nou, dat was een heel mooi gesprek met Almatine Lene. All the way, inderdaad, from South Africa. Heel gezellig. We zijn inderdaad weer klaar met ons programma. Want de tijd zit er gewoon alweer op. Maar volgende week hebben we weer Theosophical Society. En uiteraard wederom interessante gastsprekers. Voor vandaag bedanken we Bas Harpen en Almatine Lene. En meer informatie over deze uitzending en onze gastsprekers kun je vinden op helloradio.eu. Vanaf september zijn we met Hello Radio Spirituality elke zaterdag te beluisteren van 12 tot 2 uur. Dus houd dat in de gaten. Voor nu wensen we jullie een hele fijne en leuke, gezellige avond. En ik zou zeggen, tot volgende week. Tot dan!